welkom bij deze podcast die tot stand is gekomen dankzij het initiatief Licht van Gemeenschapscentrum De Rink in Anderlecht. Mijn naam is Peter Germis en ik ben jullie host in deze podcast. Waarover gaat Licht? Met dit project wil De Rink licht brengen in Anderlecht, vooral tijdens de eindejaarsperiode die ons thuis houdt omwille van COVID-19. Kunstenaars, artiesten en organisaties uit Anderlecht werden opgeroepen om een projectvoorstel in te dienen dat mensen met warmte kan verbinden. Een bijzonder project, zeker in aanloop naar de kerstperiode, waarin nu stilaan duidelijk wordt dat we onze familie en vrienden slechts in beperkte mate zullen zien. In een samenwerking met de organisatie Brussels Mindfulness creëerde ik een concept dat veel weg heeft van een virtuele ontdekkingstocht. En het bood ons de mogelijkheid om een tijdreis te maken. Terug dus naar het moment dat heel dit coronaverhaal begonnen is. Maart 2020. Ik ben regisseur en draaide toen een kort film over het leven van drie singles tijdens de eerste lockdown. Het emotionele relaas waarin de singles vertellen over hun angsten en de manier waarop zij omgaan met sociale isolatie was heel herkenbaar. Daarom hebben we de context van dit verhaal uitgebreid met extra getuigenissen en diverse content. Ons opzet was om een inkijk te geven in de levens van gewone mensen, vooral afkomstig uit Anderlecht en Brussel, die gereageerd hadden op onze oproep om hun persoonlijke verhalen door te sturen. Met daarop een antwoord op de vraag: hoe hebben jullie deze tijd doorgebracht? En op welke manier gaan jullie de kerstperiode tegemoet? Hoe ga je vieren op oud en nieuw? Wat is jullie blik op de nabije toekomst? De mini-podcast is een weergave van dit online event dat op woensdag 16 december heeft plaatsgevonden. Onze hoop is dat dit u inspiratie biedt in deze donkere dagen en dat er op die manier ook nieuwe ideeën ontstaan om de eindjaarsperiode op een veilige en bijzondere manier door te brengen.
Zaterdag 8 februari 2020. 7:30, opstaan. Wassen, douchen, naar de bakker. Ontbijten. Lekkere pistolet. 9:00 naar de Kolruit. 12:00 met de jongste zoon naar Ossabrakel voor een voetbalwedstrijd. 18:00 met andere zoon naar Schepdaal voor volleybalmatch. 20:00 tenslotte met dochter naar Zuun voor een volleybalmatch. 11:00 gaan slapen. Zaterdag 5 december 2020. 7:30 opstaan. Wassen, douchen, naar bakker, ontbijten. Lekkere pistolet. 9:00 naar de Kolruit. En dan... niets. Agenda helemaal leeg. Zee van tijd. Een zee van tijd om te gaan wandelen. Met je gezin, wat normaal je alleen gebeurt tijdens buitenlandse vakanties. Met je ouders en schoonouders op een veilige manier bijpraten. Steun geven, luisteren. Ongelooflijk hoe snel mensen zich kunnen aanpassen. Het gemis naar voorgaande activiteiten vermindert met de dagen. De mens is veerkrachtig. Gelukkig maar. Laat ons genieten van het nieuwe nu en denk niet te veel aan het vroegere en latere nu.
Je hoorde zo net Laurens Boland uit Anderlecht, die op een heel originele manier weet te beschrijven hoe hij al de door corona vrijgekomen tijd handig heeft weten te benutten. Voor het volgende getuigenis schakelen we over naar Colinde Cardon uit Tilbeek. Want sinds de geboorte van haar oudste zoon op kerstavond is de eindejaarsperiode voor Colinda altijd al een tikje anders geweest. Los daarvan vindt ze dat kerst een dag is zoals alle anderen, die je op eender welk moment kan vieren. Net zoals deze pandemie ertoe heeft geleid dat iedere dag ook steeds meer op de voorgaande lijkt.
Toen Toen we midden maart in lockdown gingen, was dat voor mij een heel welkom geschenk. In de maanden ervoor was ik mij weer maar eens voorbijgelopen en ik was eerlijk gezegd moe. En ik merkte bij mezelf dat ik echt mijn gezin had gemist. Ja, je leeft wel samen, je eet samen, je speelt al eens een spelletje, je wast en je plast en je komt elkaar tegen, soms letterlijk tussen de soep en de patat. Maar ik had het dieper contact met hen gemist. En het samen thuis zijn deed mij zo'n deugd niet te doen. Ik ben zelfstandig en ik oefen een niet-medisch contactberoep uit. Dus ik had, en heb nu opnieuw, enkele maanden verplichte sluiting aan mijn broek. Ja, dan heb je dus tijd, hè. En die tijd die gebruikte ik om schandalig te genieten. Uiteraard van mijn gezin dus. Maar ik volgde op mijn gemak ook een online cursus. Ik trakteerde mezelf op heerlijke Netflix-sessies. Ik had een tijd om mijn jongste te ondersteunen bij het hele online onderwijs gebeuren enzovoort. Het zonneke, dat was ons ook mega goed gezind. En ik had het geluk om getuige te mogen zijn van hoe mijn kroost genoot van de warmte en de zon. Wij zijn gezegend met 4 ferme, fijne tieners. En we merkten dat vertragen enerzijds lastig was voor hen, maar dat het hen ook wel deugd deed. Ze groeiden echt weer naar elkaar toe en het was zo schoon soms om ze bezig te zien. Ik voelde me echt zo'n chansaar. Ze deden samen zot. Ze experimenteerden op mekaars haar. Oh, geloof mij, dat is niet goed voor u, een tikker. Maar alles viel gelukkig goed mee. En met wat creativiteit hebben wij 3 grote verjaardagsfeesten omgetoverd tot zeer kleinschalige en onnozele schattenjachten. En onze jeugd, die moedigde elkaar aan in hun zoektocht. Uitbundig en met veel gegibber. Supergezellig. Op financieel gebied leven wij gelukkig in een land dat in het geval van een verplichte sluiting toch wel wat steunmaatregelen voorziet. Je zult maar eens op niet zo'n fortuinlijke plaats leven. Dus ja, ook op dat gebied prijs ik mezelf best gelukkig. En miste ik dat contact buiten mijn gezin? Eerlijk? Eigenlijk niet. Ik noem mezelf een introvert met opstoten van extraversie. En tijdens zo'n opstoot was een telefonisch of een ander platonisch contact eigenlijk voor mij genoeg. De zomer ging voorbij en voorzichtig probeerde de maatschappij een minder strenge modus vivendi uit. Maar dat was ook geen lang leven beschoren en op. Het is weer menens. Weer de deuren sluiten. Weer extra voorzichtig zijn. Goh, is dat nu anders dan de eerste keer? Boah, eigenlijk nee. Ah, jawel, het weer is een pak minder fleurig. Maar de wandelingen die worden des te mooier. En alweer prijs ik mezelf gelukkig, want ik mag getuige zijn van al die prachtige herfstkleuren. En een leuke manier, hè, om te gaan wandelen op plaats waar dat je vaak komt, dat is met een camera in je hand. Daag jezelf eens uit om op zoek te gaan naar mooie kleuren, toffe texturen enzovoort. Geloof mij. Je kijkt helemaal anders naar bekende plekken. En je komt nog opgeladener thuis dan anders. Weet je, het is nu niet dat bij ons altijd roze geur en maneschijn geweest is, hè? We hebben ook onze mindere dagen gehad. Maar wat voor mij echt belangrijk en zelfs broodnodig geweest is, dat is mijn blik zo positief mogelijk te houden. Want er zijn altijd mensen die veel minder chance hebben. En die gedachte die helpt mij wel, op momenten dat ik het positieve even uit het oog verlies. En nu, de aanloop naar kerst, maak ik daar spel van, dat wij geen kerst kunnen vieren met onze uitgebreide familie? En wel, nee, niet echt. Niet omdat die mensen niet belangrijk zijn voor mij, hè, maar omdat kerst eigenlijk ook maar een dag als een ander is. Dus noods, hè, vieren we hem in de grote vakantie? Als het moet, zet ik midden augustus mijn kerstboom op mijn terras en dan gaan wij in onze zwembroek kerstfilms kijken. Kerst, dat kun je eender wanneer vieren, als je maar zot genoeg wilt doen. En bovendien is mijn oudste zoon 20 jaar geleden op kerstavond geboren. Dus wij vieren sinds zijn geboorte de kerst sowieso anders dan gemiddeld. Dus op kerstavond gaan wij voor de 4e keer dit jaar op schattenjacht. En ik kijk er al ontzettend naar uit. Merry Christmas!
We keren terug naar Brussel. Maak kennis met William Schoofs. William heeft weinig weerslag ondervonden van de COVID-19-maatregelen. Hij werkte voordien reeds van thuis en zijn gezinsleven is grotendeels zijn normale gangetje kunnen blijven gaan, voor zover dat mogelijk is in deze tijden. In zijn vrije tijd geniet William ervan om de werkelijke kosten te berekenen die ons land oploopt tijdens de coronacrisis. En hij doet dat met de juiste dosis humor. Op die manier slaagt William erin om de nagel recht op de kop te slaan.
Corona. In de eerste golf gingen we allemaal witte lakens buiten en gingen we buiten applaudisseren om 8 uur. We namen drastische maatregelen en ze werden goed opgevolgd. En iedereen voorspelde de tweede golf, maar niemand deed er iets aan. Gevolg, de kranten staan vol over lockdownfeestjes en er is enorm veel kritiek op de maatregelen. Logisch, de effectiviteit van een maatregel hangt immers niet alleen af van hoe streng die maatregel is, maar vooral hoe goed die wordt opgevolgd. En in de eerste golf hadden we waarschijnlijk strenge maatregelen die goed werden opgevolgd. En in de tweede golf strenge maatregelen die veel minder goed worden opgevolgd. En hoe komt dat? Waarschijnlijk omdat die maatregel te streng is en de mensen zeggen fuck you, ze hebben er geen zin meer in. Dus zou het waarschijnlijk logischer zijn om misschien mildere maatregelen te nemen, met een iets strengere sancties als ze niet worden nageleefd. En laten we dan eens kijken naar de maatschappelijke kost. De maatschappelijke kost is ongeveer, je wordt geschat, kost voor de overheid 20 miljard euro. 20 miljard euro voor wat? Voor 17.792 overlijdens. Laten we even de wiskunde doen. 20.000, 20 miljoen, 20 miljard. Gedeeld door 17.792 overlijdens. Dat is 1,1 miljoen euro per overlijden. 1,1 miljoen per overlijden. Oké. Foute vergelijking, die 1,1 miljoen per over gaat niet naar die overlijdens, die 20 miljard die gaat naar de gezondheidszorg, die gaat naar tijdelijke werkloosheid en steunmaatregelen, maar toch, ik moet een parallel trekken met Y2K. Weet je nog, de wereld ging vergaan omdat alle computers en kerncentrales gingen stilvallen, omdat in de jaren 80 jaartallen werden geprogrammeerd met 2 digits. En wat bleek? Een scheet in een fles. We herinneren het ons nog amper. Nu goed, 17.000 overlijdens, dat zijn overwegend oude mensen die gemiddeld 6 maanden vroeger overlijden. En als dat het geval is, dan wil dat zeggen dat we in 2021 of in 2022 waarschijnlijk een ondersterfte gaan krijgen, omdat er veel oudere mensen al overleden zijn. Nu goed, 20 miljard euro, dat is enorm veel geld. En denk ik van ja, we moeten die 20 miljard uitgeven. Oké, we kunnen niet anders. We hebben geen keuze, we willen die 100.000 overlijdens zeker vermijden. Maar als we 20 miljard uitgeven, dan denk ik, laten we ook de echte problemen aanpassen met veel meer lef. De echte problemen zoals armoede, klimaat, onderwijs, werkloosheid. Daar moeten we veel, veel, veel sterker op inzetten. Kunnen we dat? Natuurlijk, er is enorm veel contraproductieve fiscaliteit in onze maatschappij die we onmiddellijk eruit moeten halen. Neem nu bijvoorbeeld de luchtvaart. Wij betalen 0% btw op vliegtuigtickets en 6% btw op openbaar vervoer. Belachelijk. Stoot de wereld op zijn kop. Of accijnzen. 0% op kerosine, terwijl openbaar vervoer 40% accijnzen en heffingen betaalt op brandstof en elektriciteit. Of salariswagens. Nog zoiets. Dat is toch het subsidiëren van de files, zeg nu zelf. Dus ik ben veel minder tolerant voor zo'n bullshit. Ga ik de maatregelen van de overheid opvolgen? Natuurlijk ga ik die opvolgen. Religieus, ik rijd toch ook nooit meer dan 120 km op de autostrade. Ik betaal nooit iemand in het zwart. Ik eet 5 porties groenten en fruit per dag. Ik poets mijn tanden 2 keer per dag en ga elke zondag naar de kerk. Come on, cut the crap. Wees voorzichtig. Echt waar, wees voorzichtig. Maar kijk naar het licht. Leef. En vooral, Happy New Year.
Als ik iets mag benoemen dat mezelf veel houvast heeft gegeven tijdens de afgelopen lockdown, dan is het wel mijn dagelijkse morning meditation geweest. En ook mindfulness. Want als je dagelijkse structuur door elkaar wordt geschud, dan ga je op zoek naar nieuwe houvast. Een veilige plek waar je kan samen zijn met anderen en waar je connectie zoekt. Iedere dag vroeg opstaan om samen een half uurtje te mediteren, bleek een heilzame ervaring. Maar ga nu niet denken dat mindfulnessleraars Yoda's zijn of zenmasters. Iedereen heeft het op een of andere manier moeilijk in deze crisis. Alena Reisinger werkt als consultant in talent management voor een Brusselse organisatie. Daarnaast is ze ook mindfulness trainer. Door de crisis werd Alena, zoals talloze anderen, op tijdelijke werkloosheid gezet. Maar de angst om haar job te verliezen was lang niet zo groot als het missen van de collega's waar ze graag bij vertoefde en die structuur brachten in haar leven. Hoe meditatie en de juiste manier van ademen haar heeft geholpen om te leren omgaan met de situatie, hoor je in het volgende getuigenis.
So, I think what I personally struggled with most during this ongoing health crisis is just the amount of uncertainty, this insane amount of uncertainty, and constantly being confronted with new circumstances, new challenges. And so a particularly difficult situation that I encountered was at the beginning of this crisis, when we went into lockdown and I got a call from my manager saying that, well, that I was put in technical unemployment. And I, to be honest, I didn't expect it at all. And at that moment, it wasn't clear if that would be just for a couple of weeks, months, or if it would be permanent, and if it would mean that I would lose my job. So I just really, I felt overwhelmed, clearly feeling really, really strong emotions, very upset. And it was just, so much to handle, and I got really emotional. But then afterwards, this is where mindfulness really helps me. After I got the call, I just took a moment to, just for myself, to tune in and to see, well, what am I actually feeling right now? What are the emotions that are there? How does it feel in my body? Really tuning in, listening to my body and the sensations I could feel. And what thoughts are there to really, get a better sense of what is going on for me. And I noticed that it wasn't actually the fear of perhaps losing my job and all the negative consequences that would entail, but actually what was really touching me so much was it was a sense of loneliness, of being alone, of being disconnected, cut off from my colleagues. So work at that time was still sort of a stable, a constant, and now that was gone, and that just meant me being alone in my apartment, not being able to connect with my colleagues anymore, to being part of that. So I took a breathing space to notice what's really going on, how do you really feel, and that then allowed me to, once I granted myself some space and to just really feel what was going on and to identify these emotions, these thoughts, these sensations in the body, to afterwards and see, well, what do I actually need now? And then I talked with my colleagues and I shared my emotions and how I felt and how I had really appreciated that support network that we had built up, and that I was afraid of losing that. And in the end, that's what really helped me to reconnect with them and to know that I could still count on their support. And that is just really where mindfulness really, really helps me. And as this crisis keeps on going and there's constantly new measures and changes, something else that I found very beneficial is to sometimes, again, just really taking a moment and tuning in right now in this very moment, how am I? And then often noticing that in this very moment, things are often still quite all right, even with all this chaos going on around us. Noticing that, well, I'm in good health. I'm lucky enough to have a job because they actually, after 2 weeks and a half, they called me back. And so I'm working again. And I have an apartment and I'm safe and I have enough food in my fridge. So noticing just that sense of right now, right here, things are actually quite okay. that is also something that gives me a lot of strength and then resilience to just deal with whatever comes my way. And this is really how mindfulness has proven and continues to prove a really great resource in these crazy times.
Van mindfulness naar de kunst en de muziek. Nu de artistieke en muzieksector over de hele wereld in grote mate door COVID-19 werd lamgelegd, is het voor veel mensen die actief zijn in de creatieve beroepen moeilijk om werk te vinden en rond te komen. Als een reeks theatervoorstellingen in de verre Europese uithoek Bilbao dan toch kan doorgaan en je als muzikant een maand lang terug je beroep mag uitoefenen, lijkt dit wel als een godsgeschenk uit de hemel gevallen. Dat geluk was weggelegd voor de Brusselse muzikant en kunstenaar Nico Hafkenscheid. Hij kon vertrekken naar Bilbao zoals gepland, maar zijn gezin, dat normaal gezien ook ging meegaan, moest door de verstrengde maatregelen jammer genoeg thuisblijven. Een unieke, maar toch wat bevreemdende situatie tegelijkertijd.
Hallo, ik ben Nico en men had mij gevraagd om eventjes iets korts te vertellen in verband met... Met deze vreemde tijd, die volgens mij tegelijkertijd niet zo vreemd is ook. Er zijn heel wat dingen die blijven zoals ze zijn. En er zijn een aantal dingen aan de oppervlakte veranderd. Maar de zon die vandaag uitzit, om nu eventjes achter een sluier van dunne wolken is verdwenen. Ja, die zon die blijft toch maar daar aanwezig. En die heeft alvast mijn ochtend enige... kleur gegeven. Hetzelfde met het feestje dat aan de gang is, een verjaardagsfeestje van mijn buren die Afrikaanse ritmische muziek hebben opstaan. En ik kon er toch niet aan weerstaan om een paar danspasjes mee te zetten. Nu, waarom zeg ik dat het eigenlijk allemaal niet zozeer veranderd is? Terwijl het wel allemaal veranderd of veranderd lijkt. Bijvoorbeeld, een aantal weken geleden was ik nog op reis. En hoe moet ik het beschrijven? Ik ben muzikant en ik moest voor een concert of een serie concerten naar Bilbao. En omdat alles daar dus nog is opengebleven in de culturele sector, terwijl het hier al allemaal maanden gesloten is. Dus alleen al dat gegeven van een land als Spanje, dat eigenlijk in slechtere corona-omstandigheden verkeerde dan België, heeft men er toch voor gekozen om de cultuur, dus in de meeste zones, de theaters, de filmfestivals... zelfs muziekconcerten, dus open te houden en te laten doorgaan. Waardoor ik in een soort van hele dubbele toestand terechtkwam. Mijn collega's hier in België die moesten thuisblijven, terwijl ik gewoon rustig naar het strand rondom Bilbao kon, want ik had veel vrije tijd. En ook eens kon zien, dat was niet de eerste keer, maar... Ik had al een aantal keer gereisd, ook voor andere, om andere redenen. Zo kon ik dus eens zien hoe het allemaal zijn gangetje ging, terwijl we toch aan de grond hier het gevoel hebben dat het allemaal niet mogelijk is. Geen cultuur, geen reizen, alleen dystopische verhalen in plaats van het omgekeerde. Nu... Alleen in Bilbao zijn voor een maand en mijn gezinnetje achterlaten, dat is ook al niet zo evident. Dus alleen zijn in een stad die, zoals Bilbao, die ik weliswaar wel wat ken, maar dus ook met een avondklok en uiteindelijk, in het begin niet, maar uiteindelijk dus ook de cafés en restaurants toe. Dan, dat betekent dat men toch wel wat creatief moet zijn... s'avonds om de tijd door te brengen. Maar eerlijk gezegd heb ik daar heel weinig probleem mee. Want er is altijd wel iets dat mij boeit. En zeker muziek, waarmee ik dan overdag heel vaak kon bezig zijn. Ja, het is alsof ik een deur open doe naar een andere wereld en alles vergeet wat hier in de media, in de gesprekken op straat wordt besproken, alsof het allemaal niet meer bestaat als ik voor de piano zit of voor een ander instrument. Een andere bron van troost was de, ik zal het maar zeggen, laag alcoholische drank cider. Je weet, het noorden van Spanje is een van de specialiteiten, een drank die toch wel typerend is voor het klimaat van Noord-Spanje, in Asturias en ook in het Baskenland, is natuurlijke appelsieder. Ik heb een soort fascinatie opgedaan voor die drank. En s'avonds hield ik me dus bezig met een soort van kleine degustaties van de verschillende huizen of, moet ik het zeggen, brouwerijen of siderarias van de streek waar ik dus verbleef. Wat een hele aangename toegevoegde waarde was bij de herinneringen die ik s'avonds in mezelf voelde van de dag die ofwel op het strand ofwel voor de piano was doorgebracht.
Oud en nieuw is voor Brusselaar Lars de Nijer altijd een moment waarop hij zijn skis uit de kas haalt en alles in gereedheid brengt om naar Chamonix te vertrekken. De skitrip met de familie is na zoveel jaren een vaste traditie geworden. Tot vandaag, want de skiliften in Frankrijk blijven gesloten. Waar kan je dan nog wel naartoe als je op de latten wil staan? Zwitserland? Maar dan moet je wel weer 10 dagen in quarantaine met de kinderen, vlak als de scholen weer opengaan. Wat skiën betreft stond Lars voor het eerst voor een dilemma.
Bon, nu de coronatoestanden blijven voortduren. En nu ook terechtkomen in een periode waar voor heel veel mensen andere dingen gebeuren dan het dagelijks leven gewoon verder te zetten, wordt het een beetje extra vervelend. Veel mensen gaan, zoals bij mij zeker het geval is, hun leven even afremmen eigenlijk. Meer tijd maken voor familie, vrienden, meer tijd maken voor wat vakantie. En dat is natuurlijk nu juist wat er niet mag of kan of zou mogen. De wetenschappers en overheden vragen iedereen om het niet te doen. En ik denk dat dat ook maar best is. Het is voor iedereen moeilijk om regels te respecteren, zeker dit soort regels die heel erg tegen de normale manier van leven van de meeste mensen ingaan. En we zijn er al zo lang mee bezig. Hè? Dus het wordt heel moeilijk. Voor mij zeker, omdat we met ons gezin met een paar verjaardagen zitten op het einde van het jaar. Feestdagen, de traditionele feestdagen, hoewel dat ik daar eigenlijk zelf niet zoveel om geef. En ook omdat ik in de eerste plaats en mijn gezin ook zeker fervente skiers zijn. En we zijn eigenlijk gewoon van naar de bergen te gaan om te skiën en daar te zijn. En dat is dus een heel grote uitdaging om die een drang te negeren of in te dijken. Maar goed, we hebben beslist om dat toch te doen. Om niet te gaan skiën, niet naar de bergen te gaan, niet zelfs voor een paar dagen. Omdat het niet mag eigenlijk. Hè. Het is heel simpel. Ik ben nu niet de eerste om altijd regeltjes te volgen. Maar in dit geval denk ik dat we moeten allemaal investeren in volgend jaar. En daarom eigenlijk dit jaar ons gewoon inhouden. Ook voor de feesten gaan we gewoon terugplooien en met ons gezin. Van 4, gelukkig met 4. Hè. Veel mensen zitten alleen. En dan wordt het natuurlijk nog veel moeilijker. Maar wij gaan gewoon met ons gezin feesten vieren. En ons concentreren op onszelf en op wat we wel kunnen en mogen en hebben, in plaats van gaan zijn tijd te lopen zagen en zeiken van over de dingen die we niet mogen, die we niet kunnen, die we niet hebben, die we missen, die we anders wel zouden kunnen doen. Nu, dat is de bedoeling. Ik weet niet in hoeverre dat gaat lukken en hoe dat gaat gaan. Maar ik denk dat er wel iets tof kan uitkomen. Misschien een beetje herontdekken van dingen die we vergeten en die we anders aan ons laten voorbijgaan of waar we geen aandacht aan schenken. Ik denk dat ik en bij uitbreiding mijn vrouw ook dat gaan doen, gewoon om te proberen toch deze keer het goede ding te doen. Ik zou niet willen zien dat dan ergens half januari de coronacijfers weer helemaal de pan uitswingen. En dan eigenlijk in de spiegel staan met de tandenborstel in onze mond. Denken van shit, ja, we hebben daar eigenlijk wel een deel van veroorzaakt. Er zijn natuurlijk altijd regels. Je kunt een week gaan skiën. Voor zover dat dat kan. Of gaan wandelen in de bergen, voor zover dat dat kan. Je rijdt dan door landen, bijvoorbeeld Duitsland, waar nu weer een hard lockdown bezig is, waar weer alle scholen en winkels dicht zijn. Dan moet je daar doorrijden om te gaan skiën of op vakantie te gaan. Ik weet niet of dat wel allemaal zo correct en kosher is. Je moet dan 10 dagen of was het 2 weken in lockdown of in quarantaine met uw gezin. Sommige mensen kunnen dat gemakkelijk, die thuiswerken. Mijn echtgenote kan dat. Voor mij is dat onmogelijk. Voor de kinderen uiteraard ook, want ja, die moeten naar school, hè. 3 of 4 januari. En als je een week gaat skiën, dan heb je maar een kleine week meer om die 14 dagen of die 10 dagen quarantaine in te steken. Dat wordt moeilijk. Dus ja, dan moet je gaan dat een dokter zagen om een briefje te krijgen om toch nog een week extra vakantie te krijgen. Of gewoon je voeten eraan vegen en je kinderen toch naar school laten gaan met alle risico's van dien. Want we weten dat kinderen vaak de virussen doorgeven aan elkaar zonder er zelf veel besef van te hebben omdat ze amper ziek zijn. Dus goed, dat gaan we allemaal niet doen. Voor onszelf en voor al andere mensen. En we gaan proberen om daar toch toffe dingen in de plaats te zetten. En misschien gewoon door met 4 aan tafel te zitten, vader, moeder en kinders, daar nieuwe dingen te ontdekken om misschien verder mee te gaan. Ik denk dat dat wel zal lukken. Een paar dagen thuis, wat knutselen, wat prutsen, op het gemak.
Met Lars ronden we deze Survival Guide voor de feestdagen en 2021 af. Ik hoop dat u genoten hebt en voldoende inspiratie heeft opgedaan om deze periode op een creatieve manier in te vullen. In naam van Brussels Mindfulness wil ik het gemeenschapscentrum De Rink in Anderlecht bedanken voor het geloof in dit concept. Evenals ook alle deelnemers van ons live event die bereid waren hun persoonlijke ervaring te delen. Misschien nog een kleine tip. Lisbeth Lievens, een van de deelnemers van ons event, bedacht een kerstopdrachtenspel om op afstand tijdens kerstavond met kinderen en kleinkinderen te spelen. Surf maar eens naar liebest@wordpress.com en check it out. De link vind je ook terug in de infobox voor deze podcast op onze Podbean-pagina. Er rest mij alleen nog om iedereen een vrolijke kerst en gelukkig nieuwjaar te wensen. En denk daarbij niet te veel aan het oude nu of het nieuwe nu, zoals Laurens zei. Maar sluit vooral je ogen, geniet van ieder moment en dus ook van deze laatste adempauze met Nele. Bedankt voor het luisteren en happy 2021.
Welkom bij de 3 minuten ademruimte. Dit is een korte meditatie bedoeld om te stoppen, te landen en te kijken waar je op dit moment mee bezig bent. Sluit zacht je ogen als dat comfortabel voelt, of laat je blik rusten op een punt voor je. Kijk eens of je in een comfortabele houding kan gaan zitten, staan of liggen. En voel goed het contact van je voetzolen met de grond en van je lichaam met een stoel of de mat. Je houding is recht en vol respect en waarde voor jezelf. Je aandacht is bij de beweging van je ademhaling. En terwijl je natuurlijk blijft ademen, nodig ik je uit om na te gaan welke gedachten er door je heen gaan. Welke gevoelens er bij die gedachten komen. En waar in je lichaam je die ergens gewaar wordt, die gevoelens. Neem nu een drietal diepere ademhalingen en focus je aandacht op de hele inademing en de hele uitademing. En als er gedachten komen, hoef je daar niets mee te doen. Erken gewoon dat ze er zijn en focus terug op je adem. In en uit. In en uit. In en uit. Verbreed het veld van je aandacht nu naar je hele lichaam, terwijl je gewoon blijft ademen en wees je bewust van het feit dat je hier zit, staat of ligt, met een compleet lichaam, als geheel. En wees je bewust van je aanwezigheid in de ruimte, deze grotere ruimte van toelaten en laten zijn. Neem nu een diepere inademing en adem alles uit via je mond. Open zachtjes je ogen en neem deze kwaliteit van milde, open aandacht mee om je volgende activiteiten van de dag verder te zetten.